Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik heb het hier al eens eerder over gehad, maar ik wil het over zelfbouw hebben, docent amateurs. Homebrew, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Want toen ik begon, toen was het zo dat als je geen zelfbouwer was, dan stelde je niet zoveel voor. Dus er werd echt op neergekeken van, ja, je bent een stopcontact amateur. Die term bestaat nog steeds. Of een stekker amateur, heb ik ook wel eens gehoord. Maar in hoeverre was dat nou zo? Ik ben begonnen in, ik denk dat ik rond mijn 17e, 1973, 74, wat serieuzer in het centamateurisme geïnteresseerd raakte. En ja, in die tijd was het toch zo dat veel mensen zelfbouw, daar was ook een bouwpakket maken, een heatkit maken. Een heatkit stond erom bekend dat eigenlijk altijd alles werkte als je een bouwpakket kocht. Maar ja, als je een heatkit maakte, was je een zelfbouwer. Dat zie ik niet helemaal zo. Maar ook van buitenaf werd er niet zo naar gekeken. Maar het werd wel geaccepteerd dat iemand een heatkit bouwpakket of een vergelijkbaar merkte, waar er meer bouwde. En dan werd iemand al, ja, hij soldeerde, dus dat is een zelfbouwer. Dat ging zover dat er waren ook merken als Semcozet was er daar ook eentje van. Die verkochten alleen de modules. En dan moest je dan zelf in de kast inbouwen. En de draden om de modules aan te sluiten, die moest je solderen. Maar daar bestond het hele werk dan uit. En het was mooi, want je kon dus later meerdere modules bijkopen, zodat je extra functionaliteit had. Maar is dat nog wel zelfbouw? Hey, ik vond zelf, ik dook daar echt heel diep in. Dus ik ik begon al heel snel. Voordat ik mijn zendmachtiging had, ontwierp ik al zelf schakelingen. En dan moet ik wel zeggen dat ik waarschijnlijk een talent had ervoor en ik was uitzonderlijk erin geïnteresseerd. Maar door veel oudere amateurs uit de regio werd ik dan niet serieus genomen. Ik kwam wel eens bij een onderdelenzaak. En ik kwam daar een keer en toen was er een oudere heer die de winkelier kende. En ik kende de winkelier ook erg goed. En die zei van, nou, laat het jongetje maar voorgaan. Maar ik zag er altijd erg jong uit. Ik was toen al 18 of 19. Maar ik zag er waarschijnlijk niet ouder uit dan 15. En ik bestelde een paar transistoren die duidelijk bedoeld waren om mee te zenden. Ik weet even de aanduiding niet meer. Maar het waren dingen die in de 3 meter wereld gebruikelijk waren. En hij begon meteen uit te varen. Van ja, en jullie piraten, en jullie verpesten het voor ons amateurs. En toen hij uitgeraasd was, toen zei de winkelier, ja, mag ik even voorstellen. Dit is Piano ETE, dit is onze nieuwste, meest fanatieke zelfbouwer uit de regio. Ja, die blik van die man, dat was grappig. Ik heb hem jaren later, toen hij volgens mij in de 80 was, nog eens een keer gesproken. En toen wist hij zich niet te herinneren, maar dat snap ik ook wel. Voor mij was het voor het voorval leuker dan voor hem. En, maar het gebeurde me vaker dat ik toch niet voor vol werd aangezien. De laatste jaren koketeer ik daar ook wel eens mee. Dus ik, goed, als mensen willen denken dat ik er niet veel van af weet, nou, dan is dat prima. Ik zorg ook dat de spullen die ik maak, bijvoorbeeld de antennes, er zo knullig mogelijk uitzien. En tegelijkertijd erg goed werken. En dat vind ik dan wel erg bevredigend. Ja, die zelfbouw, hoe is dat nou gekomen in het begin? Toen was er gewoon niks. Hè? Ik bedoel, de eerste bouwpakketten die kwamen al in 1902 uit. Hè? De eerste amateurtijdschriften waren ook van net na 1900. En toen begonnen mensen al mee te experimenteren. En dat waren toch vooral zelfgebouwde zaken, waarbij in eerste instantie afstanden van een paar honderd meter werden overbrugd. Maar dat waren toch al een soort voorlopers van de zendamateurs. In de verschillende landen werd het legaal van zenden. Dat lag verschillend en werd ook de buitenkok. Maar het werd ook op verschillende momenten ingevoerd. En bijvoorbeeld in een aantal landen was het wel oké of zelfs toegestaan als je zou zenden. En dat gebeurde dus ook. Maar ja, er waren geen calls die uitgedeeld werden. Dat gebeurde pas sinds 1927 of 28 was er een grote conferentie. Mede nog naar aanleiding van de ramp met de Titanic die net na 1910 plaatsvond. Maar iedereen bouwde dus zelf en dat was lange tijd ook zo voor mensen. Althans in ieder geval in Nederland. Mensen die naar de radio luisterden, die kochten bij de VARA, de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs, is dat de afkorting van. Daar kochten ze bouwpakketten voor radio's. Omdat een ding uit de winkel te duur was. Ja, er was dus een grote verwevenheid ook tussen die zendamateurs. En het was ook een zendamateur die eigenlijk de eerste omroepuitzending deed in Nederland. Seringa Itzerda. Maar er was veel meer verwevenheid. En mensen die kenden de zendamateurs daardoor ook meer. Ja, op een gegeven moment, maar dat is pas heel laat gekomen, was het zo dat er ook steeds meer uit de dump gebruikt werd. En die spullen die waren ofwel kant en klaar te gebruiken, of moesten toch omgebouwd worden naar de amateurbanden. Maar dat was doorgaans geen heel grote ingreep. En daarmee kwam aan het zelfbouwen wel een einde. Of een einde, het verplichte zelfbouwen kwam een einde, zo moet ik het zeggen. Maar daarvoor was het al zo dat lang niet iedereen bouwde zelf. Mensen die begonnen, die kochten een apparaat, een afdankertje, of die kregen een afdankertje van een amateur die een nieuwe gebouwd had en die inmiddels daarmee in de lucht was. En zijn oude apparatuur die stond er maar te kijken. Dus ook die mensen waren geen zelfbouwer. Dus zo dat iedereen zelf bouwde sinds het begin van het amateurisme, dat is niet, dat klopt gewoon niet. De eerste commerciële transceivers die kwamen in de jaren 50 op en begin jaren 60. En dat waren toen nog niet van die fantastische apparaten. Behalve dan dat merk Collins, wat volgens mij pas begin jaren 60 opkwam. Maar dat weet ik niet zeker, dat zou ik moeten opzoeken. In ieder geval, dat waren wat serieuzere apparaten van een bedrijf wat ook voor professionals dingen maakte. Maar ja, ik dook daar meteen vol in. Ik ben eigenlijk van het grote. Ja, ik was gefascineerd door alles wat over een afstand communiceerde. Zelfs mensen die in mijn vroegere woonplaats met een babyfoon rondliepen met 30 meter snoer eraan. En dan om de hoek van een gebouw toch met elkaar konden praten. Zelfs dat vond ik fascinerend. Ik wilde walkie-talkies hebben, maar die waren verboden. En nu gebeurt er nog meer op de achtergrond. Maar die waren verboden en mijn vader die zei, die krijg je niet omdat het illegaal is. Dus dat hield daarmee op. En pas toen ik met het zenden in aanraking kwam. Ik heb toen nog wel een paar illegale portootjes gekocht voor 27 megas. Maar toen was ik al een stuk ouder. Maar ik ben eigenlijk vooral direct geïnteresseerd geraakt in het zelf maken van dingen. In het begin omdat ik ze simpelweg, dat ik de dure spullen wel mooi vond, maar ik het niet kon betalen. En door het zelf te maken kon ik toch in ieder geval wat ermee experimenteren. Maar gaandeweg ging dat steeds verder. En ik weet nog, er stond in Electron een QRP-transceivertje met een paar transistoren erin. En dat ik, daar zat een viervoudige schakelaar in voor zenden en ontvangen. En dat schema was nogal ingewikkeld getekend. Dat ik dat helemaal uitgeplozen had. En dat ik dacht van ja, nee, het werkt toch zoals ik gedacht had dat het zou werken met die schakelaar. Dus dat was wel een van de eerste dingen. En dat was het apparaat waar ik een paar dagen geleden ook aan refereerde. Met een IC'tje erin, dat niet meer te krijgen was. De Optimist heette het ding. En het stond in, ik dacht in reflecties van panel SE. Maar helemaal zeker ben ik daar ook niet van. In 1973 denk ik. Maar ja, zelfbouwen nu is heel anders dan zelfbouwen toen. Ik ben ergens in de jaren 80 ben ik ertoe overgegaan. Dat ik vond dat je niet meer alles zelf moest bouwen. Dat was na een periode waarin ik aan de lopende band apparaten maakte. En geen geld voor had. En dan vervolgens eerst het apparaat weer moest verkopen wat ik gemaakt had. Voordat ik onderdelen. Nou, ik had waarschijnlijk wel. Het was waarschijnlijk wel zo dat ik elke keer een werkend apparaat overhield. Maar als ik dan een volgende klaar had, een volgende generatie. Dan moest die eerdere moest eruit. Want anders dan had ik geen geld voor de onderdelen voor het volgende project. Dus dat heb ik een hele tijd gedaan. Maar dat waren apparaten die ik ook echt gebruikte. Dus veelal FM-transceivers, maar ook wel voor CW op de korte golf. Of ik heb ook wel gehad dat ik alleen ontvangers bouwde. En dat ik die ontvangers verkocht en dat ik steeds dezelfde zender gebruikte. Vervolgens ging de zender er een keer uit en hield ik de ontvanger weer. Nou, dat heb ik een tijd zo gebruikt. En er was op een gegeven moment een wachtlijst voor die dingen. Waar echt mensen die wilden per se zo'n apparaat van mij hebben. En je moest er gewoon wachten dat ze er eentje konden kopen. En er was een schiet nou op. En ja, dat vond ik ook niet leuk, want ik deed voor de lol. Maar op een gegeven moment, begin jaren 80, heb ik de conclusie getrokken dat er waren dingen die te koop waren in die tijd. En dat was niet eens, ja, dat was wel flink wat geld, maar dat was niet echt buiten mijn bereik op dat moment. En toen ben ik erover gegaan om dingen te bouwen die je niet kon kopen. Bijvoorbeeld, ik heb een 10 meter repeater gebouwd en die mocht je toen nog als bemande repeater in de lucht hebben. Een telecomfeurter, daar heb ik het tig van gemaakt. Dus telkens beter ontwerpen. Tot ik van iemand een bouwpakket kon kopen. Wat ja, duidelijk toch nog net iets beter was. En toen heb ik die lange tijd gebruikt. En de zendkant wel weer van mezelf. Een ATV-zender, nou, een meetontvanger die ik gemaakt had, die was ook niet te koop. En een groot aantal van dat soort projecten. Tot ik op een gegeven moment het met werken en met een relatie over ver heel druk kreeg. En helemaal geen tijd meer voor de hobby had. En toen werd het een heel stuk minder. Maar tot dat moment heb ik echt heel veel gebouwd. En wat ik ook vaak deed, ik had een amateur tv-zender. Dat heb ik ook wel eerder verteld. Maar wat ik dan vaak deed, want ja, ik had geen videorecorder. Dus ik zette gewoon de camera op mijn tafel met de soldeerspullen. En dan konden mensen de hele avond meekijken. Want ik was op dat moment de enige met een ATV-zender in de regio. Het meest dankbare als je niet veel ervaring hebt, is het maken van antennes. Want dan kun je eigenlijk weinig verkeerd doen. Als je maar oplet dat de SWR goed is bij zenden. Tenminste, als het niet al te verschrikkelijk slecht is. En dan is het leukste om er meerdere te maken en ze ook een beetje te vergelijken. Vergelijkingen, dat is best wel moeilijk. Dus daar kom ik nog een keer op terug. Daar ga ik nog een keer een uitgebreide aflevering over maken. Want je kunt niet zeggen van nou, ik heb een met name op de korte golf niet. Ik heb hier een coax schakelaar met twee antennes erop. En ik schakel over en nou ja, dan hoor ik wel wat. Maar goed, dat werkt niet. Omdat, nou, er zijn meerdere redenen waarom dat niet kan. Dat is geen goede vergelijking van dat soort antennes. En eigenlijk is het ook niet heel makkelijk om dat te doen. Je kunt alleen een benadering doen. En door het bijvoorbeeld over langere tijd te vergelijken. En dan is het nog zo dat antennes per band ook nog heel verschillend werken. Dus als je een multiband antenne hebt, dan hoeft het op de ene band niet een goede antenne te zijn. En op de andere niet een slechte, als het op de ene dat wel is. Dus dat is ook nog zo. Maar antennes is erg leuk. In mijn eerste jaar dat ik zond, en ik woonde toen vrij hoog, dus ik had al snel dat goed werkte. Maar het eerste jaar dat ik op 2 meter zat, was met 1 watt vermogen. En daar kon ik toch behoorlijk verre repeaters af en toe mee werken. Zeker als de condities wat beter waren. Repeater Antwerpen en met die 1 watt. En dat was met een antenne, een GP-antenne aan de gordijnrail lange tijd. En later had ik ook een HB9 CV. Die was er iemand anders gemaakt, maar niet helemaal goed. En die heb ik zelf aangepast. Met een toltrimmer als afstemcondensator. En die hing ook aan de gordijnrail. Waarschijnlijk was de GP er toen al af, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was zeker 2-3 jaar lang waar ik op 2 meter mee gewerkt heb. Met slechts 1 watt vermogen. Tjonge. Maar ja, het was de tijd dat iedereen nog grote rondstralers of zelfs beams op het dak had staan. Dat had ik later ook. Dus dan hebben de anderen ook meer mogelijkheid om jou met je vrij slechte antenne te horen. En ik woonde 4 hoog in een flat. Tenminste, dat waren maisonette flats, maar mijn kamer was op de 4e etage. Dus ja, dat was toch al wel lekker hoog. Er stond nog een flat naast van 8 etages. Maar ja, die stond mij ook wel in de weg. Ik kon bepaalde verbindingen niet maken. Maar die locatie was op zich was wel erg goed. En de meeste richtingen kon ik toch wel werken. Als ik de antenne op een gebouw richtte, dan ging het toch die kant uit. En dat werkte eigenlijk best goed. Maar zelfbouw van antennes, buiten moet je toch wat meer weten dan wanneer ze binnen staan. De meeste van mijn huidige antennes staan op zolder. Een paar kunnen ook naar buiten toe. En die heb ik wel zo gemaakt dat ze ook daartegen bestand zijn. Even de meeste, hoe zeg je dat? Waar ik het meeste verbaasd van ben, was toen ik dat voor het eerst hoorde. Als je een doosje met elektronica bijvoorbeeld erin bij de antenne plaatst. Ik heb onder andere een P-filter wat in zo'n doosje zit. In een klein plastic doosje. Dan moet je dat doosje niet zo dicht mogelijk maken. Maar onderaan moet je een klein gaatje openlaten, zodat het water eruit kan lopen. Doe je dat niet, dan komt er door capillaire werking steeds meer water in het behuizingtje. En op een gegeven moment rot dan alles gewoon weg. Terwijl als je onderaan een gaatje openlaat, dan gaat alle condenswater en alles wat er binnengekomen is door het gaatje weer naar buiten. En dan leven de spullen een stuk langer. En dingen als metaalspanning. Bepaalde soorten metaal moet je niet combineren, of best wel veel soorten niet. Want dan oxideert het door die metaalspanning. Ja, tenzij je het helemaal in de tactiel giet, dan gaat het ook goed. Hè? Vulkaniserende tape is ook redelijk grondig. 30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes Podcast is op internet te beluisteren op dmpodcast.net. En in Noord-Nederland iedere avond net na 7 uur op Radio T-Pod op 918 kHz in stereo.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Why not make happiness a priority?